Radio 1.
Altijd benieuwd.
Het politieke weekend hebben we al even kunnen overschouwen met Ivan. En dan gaan we nu even naar Peter van den Bent. Peter, goedemorgen. Zullen we het voetbalweekend eens bekijken samen met jou? 0-0 gelijkspel gisteren tussen Anderlecht en Gent. Koud was het, het regende en het was geen vrolijkmakende match.
Nee, het was een wedstrijd waarbij de afwezigen gelijk hadden. En zoals je weet zijn er dat heel wat in deze coronatijden. En ik heb begrepen dat de scheidsrechter ook verkozen is tot man van de match. Vond ik nog wel goede humor van de mensen van televisie die hem nomineerden. Dat is niet echt de bedoeling. En ook een statement van de kijkers. Die moeten stemmen. Het was een wedstrijd tussen een ploeg die de hele tijd wel probeerde, wilde Anderlecht. Maar kwaliteit miste aan de bal, tempo, ideeën. Tegen een Gentse muur was Anderlecht onmachtig. En die totale afhankelijkheid van Anderlecht in de aanval van Metje, dat wisten we eigenlijk al, maar die wordt nog duidelijker wanneer de Duitse spits minder presteert, zoals de voorbije paar wedstrijden. En Anderlecht heeft nu 1 veldgoal en 3 penalties in 6 wedstrijden. Dat is een hopeloze statistiek in de strijd om play-off 1. En Gent, ja, dat koos voor een aanpak waarover coach Hein van Hazenbroek zich in een nog niet zo ver verleden bijzonder laatdunkend hebben uitgelaten, denk ik. Massaal veel volk laag achter de bal en die dan naar voren trappen om te counteren, wat overigens nog bijna succesvol was ook. Een overwinning had gekund op bepaalde momenten voor Gent. Maar ik herinner mij wel dat Jaremchuk bijvoorbeeld dit seizoen op een persconferentie na een overwinning tegen KV Mechelen, toen trainer Beleuni nog op de bank zat, zei dat dit Gent altijd als een van de beste teams van het land zou moeten spelen, niet als een tweede klasser. En het was natuurlijk anders gisteren. Gent speelde niet zoals Beleuni dat deed, met mandekking over het hele veld. Maar toch, ik ben benieuwd wat hij ervan zal gevonden hebben, want hij was geblesseerd. En in juli had Hein van Hazenbroek deze kern, toen was hij nog analist, ook ingeschat als de beste Gentse kern ooit. Toen was David er nog wel. Ik denk dat hij ondertussen wel heeft gezien dat dat misschien niet meteen het geval is. En hij schikt zich dan ook naar de mogelijkheden die er zijn om resultaten te halen. En gisteren was dat de manier waarop hij dacht dat dat bij Anderlecht zou kunnen. Dat is ook heel logisch, voor alle duidelijkheid. Maar goed, het zijn toch andere tijden, want ik herinner mij bijvoorbeeld ook dat Gent Tottenham uitschakelde op Wembley in de Europa League. En Hein van Hazenbroek moest bij wijze van spreken getroost worden. Dat was ongelukkig. Wij verbaasden ons daarover, omdat Gent te weinig had laten zien, te weinig had gevoetbald. Dus daar staat deze ploeg toch nog ver vandaan.
Ja, en dan standaard. Na 4 overwinningen stonden die voor een goede testweek met verplaatsingen naar Oostende, Club Brugge. Dat is 1-6 geworden. Dat lijkt niet meteen geslaagd dan.
Nee, dat is niet genoeg, maar de onvoldoende moet toch veranderen in Oostende gezocht te worden, want gisteren in Brugge heeft zijn ploeg verloren van een veel betere ploeg. En in de sport moet je dat aanvaarden, dat is geen probleem. Club Brugge is buiten categorie voor iedereen, daar hoeft Leijen zich geen zorgen over te maken, zoals hij terecht ook opmerkte na de wedstrijd. Maar wat ik van de week wel vreemd vond, dat is dat Baye Leijen op woensdag een rest van zijn beste basisspelers in Oostende op de bank zette. Roteren dus, met Raska, Bastien, Amala, Gavory, Klaus, zaten allemaal op de bank, kwamen nadien in de tweede helft er wel in en dan was standaard ook de betere ploeg. En oké, pas in extreem is nog een punt gepakt, maar het was toch duidelijk dat met dat elftal misschien van bij de aftrapper een andere afloop had kunnen zijn. En mij lijkt het dan toch dat je je beste ploeg in deze drukke tijden opstelt tegen een rechtstreekse concurrent voor play-off 1. En dat lijkt me wel meer KV Oostende te zijn dan Club Brugge, waar de kans op puntengewin, zelfs met de beste ploeg is gisteren gebleken, toch kleiner is. En ik vraag me dan alleen maar af of hij zich dat nu zo op een maandagmorgen zou beklagen.
Goeie vraag. Er is nog eens een trainer ontslagen ook, Yves van Dragen bij KV Kortrijk. Na de nederlaag tegen Charleroi, hoe is dat zo gekomen?
Wel, het is tijd om een nieuwe dynamiek in de groep te brengen, zegt de manager Matthias Leterme, om uit een negatieve spiraal te komen. Ja, want Yves van Dragen is daar natuurlijk verantwoordelijk voor en dat staat buiten kijf. En oké, de club heeft bijvoorbeeld met Boyo zijn beste, meest bepalende speler laten vertrekken. Ook 2 best waardevolle elementen als gewezen aanvoerder Van de Brugge of Le Poix, die je een keer kan inbrengen, laten weggaan. En oké, ze hadden zelf eigenlijk al een nieuwe coach geëngageerd een paar weken geleden voor volgend seizoen met Luca Elsner. En ze zijn er ook niet in geslaagd om dat geheim te houden. Dus de trainer, Yves van Dragen, moet dat dan in de krant lezen. Dat wordt dan staalhard ontkend in alle toonaarden. En oké, iedereen weet dat het voor een trainer zeer vervelend is in zo'n kleinkamer. Maar ondanks dat alles is het natuurlijk toch logisch dat de trainer per direct moet vertrekken. Na die 1-15, sinds dat nieuws is uitgelekt. Overigens hebben een paar goede wedstrijden best nog wel gespeeld waar het wat tegen zat. Eerlijk gezegd, ik vind dat totaal respectloos alweer voor een coach die in moeilijke omstandigheden, want dat is het vaak bij KV Kortrijk, dat de tering naar de nering zet, laat spelers haalt en zoekt om het budget in evenwicht te houden. Alle respect daarvoor, maar het is moeilijk om daar te werken. Met beperkte middelen heeft hij echt heel erg goed gewerkt. Enfin, met Luca Elsner hebben ze een specialist in huis gehaald, want die is vorig jaar met Amiens in Frankrijk ook al gezakt.
Ja, en
dat is een cynisch grapje, want het is echt wel een goede coach voor alle duidelijkheid. Want die heeft het bij Union, want daar was hij aan de slag, heeft hij het best wel prima gedaan.
Maar kijk, voor cynische grapjes weten we dat we bij jou moeten zijn. Hè? En dan, het is de laatste dag van de transferperiode. Traditioneel gebeurt er dan nog wel een en ander in die laatste uren. Wat denk jij, wat staat er nog te gebeuren?
Wel, geen idee, maar ik heb maar één vraag, Ruud. Dat is, gaat Lamkelzee nu echt bij Antwerpen blijven? Zoals ik vandaag in de krant las.
Ja, ik weet het antwoord niet hoor, Peter.
Een degradatiekandidaat, Denizlispor, ja, dat gaat dan misschien toch niet door. En met de deurklink eigenlijk al in de hand, heeft hij nu in die voorbij vier wedstrijden waarin hij misschien noodgedwongen de diepe spits was bij afwezigheid van Mbokani, toch voor 5 punten gezorgd. Hè? Nog 2 keer gescoord vrijdag tegen Waasland Beveren. En Mbokani, zo lees ik, is misschien nog wel een maand buiten strijd. Ja, dan is de club wellicht geneigd om pragmatisch te denken en te handelen en Lamkelzee gewoon aan boord te houden. Terwijl dat zeker, dat weet ik zeker, niet de bedoeling was. Het was inderdaad de bedoeling om hem nog te verkopen. Hè? Want je weet gewoon 100% zeker, vroeg of laat is er weer een incident. Kijk maar hoe hij nu al half de aap uithangt bij die paar doelpunten dat hij heeft gemaakt. En de vraag is dan natuurlijk, ja, wat gaan de fans doen? Hè? Strijken die dan toch nog een laatste keer over hun hart? Want tot nu toe hebben ze het nog rustig gehouden in de overtuiging. Die leefde toch bij iedereen dat hij vandaag weg zou zijn. Maar wat dan vanaf morgen? En ik weet wel, er zijn nog wel een paar landen waar de transferperiode nog wat langer loopt. Maar ja, wat na vandaag? Dat is voor mij de vraag van 1 miljoen.
Oké, wie weet wat zal het antwoord zijn. Hè? Zullen we samen ontdekken. Dankjewel, Peter. We proberen hier een nummertje te starten na jou. Heb je voorkeuren? Het is Sold met I Just Want to Dance. Nou ja, we proberen dat. Lukt niet, is meteen.
Doe maar.
Dan doen we eerst iets anders. Dankjewel, Peter.
Dag.